Gelukt wel, ja. Oké, bedankt. Goed. Nou, we gaan lezen uit Daniël hoofdstuk 3 alweer. Iedere keer een hoofdstuk verder. En vanavond dus hoofdstuk 3. Het is een lang hoofdstuk. Eigenlijk zijn bijna alle hoofdstukken in Daniël vrij lang. Dus ik ga niet het hele hoofdstuk voorlezen, maar wel een aantal versen. Staat ook bovenaan je samenvatting. Daniël hoofdstuk 3 beginnen we in vers 1. Nou, we hebben de vorige keer gezien dat Daniël de droom die Nebukadnezar heeft uitgelegd, maar ook gezegd heeft wat de droom inhoudt. En het vervolg is dat hij zelf een gouden beeld opricht. En we lezen dan vers 1 van Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. Dan even een stukje overslaan, vers 4. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan volken, natiën en talen. Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, zither, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, zither, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op hetzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Dan eventjes naar vers 12. En dan komt dus die beschuldiging en dan zeggen zij, nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nou, dan gaat hij ze ondervragen en dan zegt hij op het eind van vers 15, zegt hij, en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zei hij tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken en dat dan men gewoon was hem te stoken. Dan vanaf vers 21, dan helemaal tot aan het einde, dat is nog een best wel pittig lang stukje. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En zij wierpen hen midden in de brandende vuurhoop. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Maar toen deze drie mannen, en iedere keer die namen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg de koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordde en zei tegen de koning, ja zeker o koning. Hij antwoordde en zei, zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deuren van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, de dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogd en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja. Nou, afgelopen week zijn wij natuurlijk opgeschrikt door een verschrikkelijke gebeurtenis. Terroristenorganisatie Hamas, nou, je hebt het allemaal gezien, drong op brute wijze de grens over Israël binnen. En heeft gewoon allerlei burgers, mensen die ze tegenkwamen, die behoren tot het Joodse volk, hebben ze gewoon uitgemoord. Tot kinderen, baby's aan toe. En de hele wereld staat geschokt en verschrikt. En nu is de reactie van Israël natuurlijk, waarschijnlijk, verwacht ik, een allesvernietigende operatie om Hamas vergoeden en voor altijd twijfel te leggen. Dat zal ook weer heel veel slachtoffers eisen. En heel veel christenen en gelovigen zijn bezig met dit onderwerp. En sommigen hebben een geweldige invulling daaraan en anderen zijn ook daarin weer toch het zicht verloren op het profetische woord. En dat gaan we vanavond ook zien. Want in dit boek Daniël worden een aantal hele belangrijke thema's behandeld. En dat moet je wel helder hebben om het profetische woord te begrijpen. En Petrus zegt, we hebben dat woord des te vaster. En u doet er goed aan om daar acht op te slaan. Nou, zo kom ik even op Israël. Maar eerst, het toont ons de vier wereldrijken, de vier machten, die God toestaat, ondanks dat zij in zichzelf verdorven zijn. Maar God staat die vier machten toe om tot aan het rijk van zijn zoon, dus de vijfde koning, vanaf Daniël gerekend, om macht uit te oefenen over deze wereld en ook vooral over Israël. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, was dat onder de Romeinse machthebber Pilatus, uiteindelijk onder de keizer. En al die rijken hebben Israël op de een of andere manier beheerst. Dit noemt de Bijbel de tijden van de volken. En wij moeten leren dat deze tijden, dat gaan we ook de komende avonden zien, dat de machthebbers van deze tijden, dus de tijden van de volken, ontzettend verdorven zijn. Ze zoeken alleen hun eigen belang en zetten God aan de kant. En dat wordt steeds heftiger. De nacht is ver gevorderd, zegt Paulus in Romeinen 13. Dus wij moeten niet verbaasd zijn als ook in ons land de macht steeds duisterder gaat worden. Dat wil zeggen dat ze moreel steeds verder zullen afdwalen van het woord van God. He, wij waren als eerste land in 2001 voorop in het accepteren van het homohuwelijk en het ook legaal maken enzovoort. En we zien ook nu de gevolgen onder de jongeren en onder de mensen. Het aantal psychische problemen is extreem gestegen ten opzichte van 2009. Vooral onder jonge vrouwen. Het aantal echtscheidingen neemt natuurlijk gigantisch toe. En de mens is gewoon verworden onder deze machthebbers. Nou, dat is eigenlijk het eerste thema. De laatste machthebber voordat Christus komt, daarvan zegt Daniël, hoofdstuk 7, en daar gaan we ook nog naar kijken natuurlijk, de TZT. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Dit is niet de antichrist, dat moet je wel even goed onthouden. Er zijn twee machthebbers van de laatste dagen, van de eindtijd. En de eerste is het beest, de leider van het laatste rijk. Dat is deze, van Daniel 7. En de tweede is de antichrist, de koning van Israël. Daarover gaat het in Daniel 11. En we zullen ook zien dat deze antichrist een voorloper heeft gehad in de Griekse koning Antiochus Epiphanes. Daarover gaat ook een groot gedeelte in het boek Daniel. Maar zover zijn we nog niet. Maar het wordt dus steeds erger. En de komende avonden zullen we zien hoe de mens zich verheft, hè, in hoofdstuk 4. Hoe de mens in hoofdstuk 3, ik heb dat geloof ik even eronder gezet, in die vier verschillende puntjes. Daniel 3, afgoderij en aan de kant schuiven van God. Hè? Kenmerk van de tijden van de volken. 2, Daniel 4, de verheerlijking van de mens. Dat zie je eigenlijk ook wel in hoofdstuk 3 met het gouden beeld. Nummer 3, het bespottelijk maken van God. Belshazzar, hoofdstuk 5 van Daniel. En in Daniel 6, het toppunt van ellende en van duisternis, als de mens de plaats van God inneemt. Dus eigen regels maakt, eigen wetten maakt, enzovoort. God is in dit boek, en nou komen we eventjes bij Israël, de God van de hemel. Daniel 1, vers 18, Daniel 1, vers 19. En nou komt er een belangrijk iets. Hij heeft zich teruggetrokken uit de tempel en zijn verbinding met het volk verbroken. Hij heeft dat volk genoemd Lo-Ami. Dat betekent niet mijn volk. Hosea 1, vers 9. Op dit moment is Israël nog steeds Lo-Ami en nog steeds zijn de tijden van de volken aan de gang. Dus God kiest niet de kant van Israël in dit conflict. Hij is niet aan Israëls zijde, want zij vertrouwen op hun macht, op hun militaire macht. En zij hebben de Messias die hij heeft gezonden naar hen, die onder hen God openbaarde in het vlees, hebben zij gedood. En Petrus spreekt daar ook meerdere malen over in het boek Handelingen. Jullie hebben hem gedood en hebben hem aan een kruis gehangen. En ze hebben geschreeuwd en geroepen, uw bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is zowel een oordeel als een profetie. Want een oordeel betekent dat ze altijd oorlogen en vervolging hebben gekend. En B, zijn bloed zal over hen komen in de zin van verzoening. Dus dat is ook een merkwaardige uitspraak. Nou, ook de heidenen zijn schuldig aan de moord op de Heer Jezus, of de doodslag moet ik zeggen, de kruisiging. Dus het is niet zo dat de Joden schuldig zijn en wij niet. Nee, de hele mensheid. Maar zij hebben een grotere verantwoordelijkheid gehad, omdat zij de profetie hadden. En ze hadden dat kunnen weten. Nou, elke poging om vrede te brengen in het Midden-Oosten zal mislukken totdat de vredevorst komt. De Heer Jezus Christus. En tot aan zijn komst zal Satan via dat laatste wereldrijk, het vierde verschrikkelijke dier, een geweldige slachting aanrichten onder dat volk, helaas. Dus het wordt eigenlijk alleen nog maar erger dan dat we nu gezien hebben. Even kijken. Tijdens de grote verdrukking, Matteüs 24, vers 15, hè, de grote verdrukking, zal een derde deel de geest geven, omgebracht worden. Door die macht van die Satan, maar ook doordat God dat toestaat. En een derde deel wordt gelouterd. Dat kun je lezen in Zacharia 13, vers 8. Ja? Satan is nu ook openlijk actief door middel van Hamas. Want Satan weet ook dat in dat land de koning zal komen. Die hem zal onttronen. En die uiteindelijk ook hem in de poel van vuur zal werpen. En de valse profeet en het beest. Dus dat gebied is altijd een gebied geweest van geestelijk conflict. Maar het is een beetje naïef om als gelovige de kant van Israël te kiezen omdat zij Gods volk zijn, wat ze dus nu niet zijn. God bewaart zijn volk en wij mogen voor dat volk een liefde opvatten. Niet om wat zij doen, maar opdat zij behouden worden. Zoals Paulus dat schrijft in Romeinen hoofdstuk 9. Maar tegelijkertijd mag je weten dat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 Paulus ook heel duidelijk is over hun aard. Ze zijn tegen alle mensen. En ze hebben hem persoonlijk ook heel veel leed berokkend. Hè? Dus dit is geen antisemitisch praatje wat ik nu houd, helemaal niet. Want wij weten dat God zich in dat volk zal verheerlijken en dat al zijn beloften aan dat volk zal vervuld zullen worden. Want heeft God zijn volk verstoten? Wat zegt de Bijbel dan?
Geenszins.
Ja? Nou, dus de vier wereldrijken, God heeft zich teruggetrokken uit Israël. En let op, Daniël is een profetisch boek, maar niet zoals Jesaja of Joël. Want daar, dat was nog een tijd dat God profeten stuurde en het land opriep tot bekering. Maar dat is in Daniël niet meer mogelijk, want zij zijn geoordeeld om hun zonde. Ze zijn in ballingschap gegaan. En dus is Daniël, Ezechiël, dat soort boeken, zijn eigenlijk boeken waarin Israël al is terzijde gesteld en God zijn gedachten openbaart aan een individu. Ezechiël, priester, Daniël, een stadhouder. Ja? Dus niet meer van jullie moeten terugkeren tot mij. Nee, dat verhaal is nu eventjes terzijde geschoven. Christus kwam in dat volk wat overheerst werd door de Romeinen en riep op tot persoonlijke bekering. Nou, hoe zal het Israël vergaan tijdens deze vier rijken? Dat is ook een belangrijk thema en dat is eigenlijk het hoofdthema van dit boek. Hoe zal het vergaan met het volk van God in deze tijden? Nou, wij zijn geen Israël, maar ook wij, heb ik in de eerste avond uitgelegd, verkeren in Babel. Babel is voor ons niet de wereld, maar de christenheid waarin de verwarring is en waarin het gouden beeld wordt opgericht van de mens. Zie de paus die zichzelf plaatsvervanger noemt van Christus. En zie alle mensen die zich voor hem neerbuigen, die zijn hand kussen en nou ja, het lijkt wel alsof ze hem als de Heer Jezus zien. Snap je? Maar ook in onze gemeenten probeert die geest binnen te komen. Om dat gouden beeld, de mens, op de eerste plaats te zetten. En met allerlei muziek en allerlei emoties de mens de plek te geven die de Heer Jezus toekomt. Dus in die zin is het boek Daniël ook van toepassing op ons. Ja? Nou, we zien in Daniël hoofdstuk 3 tot en met 6 dus een toename van de goddeloosheid in deze laatste rijken. Wij leven in deze tijd. Als je het profetische woord gaat begrijpen, dan zie je dat Israël vandaag niet mijn volk is, dat God het volk bewaren zal, maar dat hij hen niet kan accepteren als zijn volk, omdat zij eenmaal niet op hem vertrouwen. Het seculiere deel van Israël is verreweg veel groter dan het orthodoxe deel. En het orthodoxe deel neemt ook niet de Heer Jezus aan, maar wacht nog steeds op hem. Ja? Nou, in Daniël 3 hebben we gelezen over een beeld wat opgericht wordt. Nou, hij had een droom gehad en in die droom zegt Daniël, u bent dat gouden hoofd. Weet je nog? Hij was niet het hele beeld. Maar zodra de mens eer krijgt, gaat hij zichzelf verheffen. We hadden het net even voor dat we begonnen over narcistische mensen. Maar dat is een extreem uitvergroten van wat de mens eigenlijk is. Geen tegenspraak, alles zo manipuleren dat jij krijgt wat jij wil en de ander als het ware naar beneden halen. Nou, dat beeld, dat wilde hij oprichten omdat hij had gehoord dat hij het gouden hoofd was waarschijnlijk. En dat beeld is ook een plaatje, deze hele situatie is een plaatje van wat er straks in de grote verdrukking gaat gebeuren, wat ik er ook even onder heb gezet. Kijk maar. Openbaring 13, daar gaat over het beest, daar staat, en het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in de tegenwoordigheid van het beest. Dus dit gaat over de antichrist, over het beest wat uit de aarde komt. Jullie kennen het verschil tussen de twee beesten? Beetje? Beest uit de zee, de leider van het laatste rijk, Daniel 7, vers 25. Het beest uit de aarde, de koning van Israël, een Joodse man, die zal komen in zijn eigen naam. En die eigenlijk alle goddeloosheid die Israël heeft bedreven, zal overtreffen, doordat hij de mens op de plaats van God zet. Zichzelf. Maar hier staat in de Openbaring 13, ik zal nog even opnieuw beginnen, in vers 14, het misleidt hen die op de aarde wonen, dus alle mensen die op de aarde wonen. Nou, hoe doe je zoiets? Toen, in de tijd van Openbaring, was het nog een raadsel, maar nu hebben we internet. En media, dus het is eigenlijk nu mogelijk geworden om alle mensen op aarde te misleiden, tegelijkertijd. Door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in de tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde. Dus kennelijk is er een wonder gebeurd, deze man is uit de dood opgestaan. Het gaat ook wel over het herstelde Romeinse Rijk, maar het gaat ook over de leider ervan. Dat ze een beeld moesten maken voor hem. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem of pneuma geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Dus er gaat iets gebeuren. Nou, vandaag heb je AI. Het wordt allemaal steeds gekker. Dat de hele wereld zal meewerken aan een beeld. Dat zal in de tempel komen. De Heer Jezus noemt dat ook de gruwel van de verwoesting. Hè? Een gruwel die verwoesting brengt. En die zal in de tempel gezet worden. En het zal spreken, het gaat leven. Dat is heel merkwaardig. En allen die het beeld van het beest niet aanbaden, zouden gedood worden. Dat is een beetje hetzelfde wat we in Daniel hoofdstuk 3 lezen. Nou, dit is de voorstelling van de laatste wereldleider, die men op deze wijze massaal zal aanbidden. Maar in Daniel 3 zien we Nebukadnezar. En wat zijn de maten van zijn beeld, hebben we in vers 1 gelezen. 60 el lang en 6 el breed. Nou, een el is in de Bijbel, laat zeggen, 35 tot 50 centimeter. Als je van het grootste uitgaat, is het 3 meter breed en 60 keer, dat is ongeveer 30 meter hoog. Als je wat kleiner uitgaat, dan kom je op 20 meter hoog. Maar in ieder geval een behoorlijk beeld, indrukwekkend beeld. En 6 is het getal van de mens. Adam werd op de zesde dag geschapen. Goliath had een speer van, hoeveel sikkel? Ook 660 geloof ik, of dat weet ik niet aan mijn hoofd, maar ook iets met 6. En dan heb je nog Nebukadnezar met zijn 60 en 6. En dan heb je nog straks de antichrist. En wat staat daarover? Dat laatste beest, die laatste leider. Hier is de wijsheid die verstand geeft, laat die het getal van het beest, dus dat is niet de antichrist, maar de leider, berekenen. En dan staat erachter, want het is het getal van de mens, zie je dat? De mens probeert zichzelf God te maken, maar altijd zal hij een schepsel blijven. Een mens, 6. En zijn getal is 666, 3 keer 6. De draak, dan heb je het beest, en heb je de valse profeet. Dat zijn 3 keer. Dat is een driemanschap. 3 keer 6. Het komt niet verder dan 6, want het is geen God.
De onheilige drie-eenheid.
Ja, een onheilige drie-eenheid, ja. Klopt. En deze wereld waarin wij leven gaat die kant op. En wij moeten dat ons heel goed realiseren. Waarom? En ik ben net afgelopen dinsdag hadden we de 39ste of avond over openbaring, denk ik, of 40. En ik heb ook iedere keer weer gezegd, deze dingen zijn aan ons geschreven, opdat wij ons zouden onthouden van het kwaad. Dat is het doel. God heeft altijd een moreel doel met zijn woord. Niet alleen, oké, nu heb ik het profetische woord en nu weet ik wat er gaat gebeuren, maar ik moet niets te maken hebben met deze trend die nu aan de gang is. En dat komt overal naar binnen, hè, in scholen, universiteiten, basisscholen. De mens is geweldig. Jij bent een kanjer. De basisschool van mijn dochter hebben ze de kanjertraining. Nou, ik ben zelf ook onderwijs, in het onderwijs werkzaam geweest. En ik was altijd, met pesten was ik altijd heel helder. Iemand die pest, die krijgt bij mij een stok en die krijgt een straf. Maar nu moet er allemaal vanaf, nee, die moet allemaal een kanje en die krijgt een witte pet en die krijgt een oranje pet. En ja, ik ben misschien heel ouderwets, maar ik zei gewoon van, ja, oké, pesten, kom even hier. Hup, wat is het nummer van je ouders? Ouders op school. Nog één keer gebeurd, simpel, dan is je niet meer welkom. Nou, dan is ook vaak afgelopen. En de meelopers, daar doe je helemaal wat anders mee. Maar de hoofdpesters, als we dat door hadden, dan waren we echt heel duidelijk. Dat gedrag kan gewoon niet. Maar nu is het ineens andersom. Dan moet je een kanje dat je niet pest. Ja. Even een uitstapje was dat. Nou, wat is nou het kenmerk van elke macht die God gegeven heeft toen hij zich terugtrok uit Israël? Want de heerlijkheid van God vertrok uit de tempel. En Israël als het licht van de wereld, als het ware, in gerechtigheid, want daar gaat het in het Oude Testament om, ja, dat had gefaald. En dan geeft God die macht aan de heidenen om aan te tonen wat de mens ten diepste is. Zodat echt onomstotelijk bewezen is dat de Heer Jezus terechtgekomen is om te sterven voor zondaars, want alle leiders van het Rijk, 1, Rijk 2, Rijk 3, Rijk 4, hebben zichzelf gezond. En God heeft in zijn wijsheid 4000 jaar gewacht met het sturen van de Heer Jezus. En dan denken wij, waarom? Nou, een van de redenen is dat hij wilde aantonen dat de hele mensheid onder elke omstandigheid totaal verdorven is. Nou, dan moet je vandaag niet aankomen op de basisschool. Want dan kun je gelijk naar huis. Ja? Alle volken zijn aanwezig in hun vertegenwoordigers. Dan moet je even kijken terug naar Daniel 3. Want je leest steeds over alle volken. Maar het is ook niet zo dat alle volken daar zijn. Dat kan niet. Want er staat in het dal Dura, vers 1. En dan staat er in vers 2 dat hij een boodschap stuurde. Dat heb ik niet voorgelezen. Om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheer, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen. Zie je dat? En vers 3, toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden enzovoort. Bij 1. Dus als straks in de eindtijd alle volken en hen die op de aarde wonen een beeld gaan maken, dan wil dat niet zeggen alle aardbewoners, maar hun vertegenwoordigers. Het gaat om de vertegenwoordigers van de volk, de regeringsleiders, de eurocommissarissen, weet ik veel hoe ze heten tegenwoordig. Ja, dat is hier dus ook zo. En dan staat er ook nog 3 keer, of 4 keer zelfs, dat er muziek gebruikt wordt om hen op te zwepen, om hen te bewegen, neer te buigen voor het beeld. Nou, niets is zo heftig in deze wereld als verschil in religie. Kijk naar Hamas, kijk naar Israël vandaag. Maar niets is ook zo krachtig in een eenheid als een religie. Dus wat doet deze leider? Hij zorgt voor 1 religie, zodat hij ook 1 politieke macht kan krijgen van iedereen. En hoe doe je dat? Nou, door een religie te verzinnen die de natuurlijke mens prima afgaat. Je hoeft alleen maar te buigen. Kost je niks. Kost geen geld. Kost geen moeite. Je kan zeggen, nou ja, weet je, ik buig wel, maar in mijn hart geloof ik toch niks van. Het is eventjes een paar minuutjes werk. En waar? De religie van de mens. Een mooi beeld om naar te kijken. Mooie muziek om naar te luisteren. En nou ja, dat kost me niks. Ja? Ik heb het ook dik gedrukt. Nebukadnezar weet dat religieuze eenheid hem politieke eenheid bezorgt en dat deze religie naar de wijze van de natuurlijke mens moet zijn. Het moet niet te veel vragen van het intellect, niet te veel vragen van het geweten, het moet eenvoudig te organiseren zijn en het moet niet te veel geld kosten. Voor die mensen dan, hè? Want het gouden beeld kost hen wel wat, denk ik. Als je een gouden beeld maakt van 30 meter hoog, nou dan heb je eigenlijk goud nodig, toch? Maar vandaag gaan deze elementen ook de gemeente in. Het moet er goed uitzien. En ik moet me goed voelen. Dus de muziek in heel veel christelijke gemeenten, worship, praise, is gewoon gericht op je emotie. Op je gevoel. Pianootje, oproep. Nee, dat is niet de religie van God. Want de religie van God is niet zien, niet voelen, niet horen. In die zin niet beïnvloed worden in je ziel, maar door het geloof in het woord, werkend in de geest, je richten op de Heer Jezus. Terwijl de mens, en dat moet je goed beseffen, voor God heeft afgedaan. De eerste mens heeft afgedaan. Ik heb bij jullie geloof ik erover gesproken laatst. In Esra dacht ik. De stoffelijke mens en de hemelse mens. De eerste mens uit de aarde is stoffelijk. En de tweede mens is uit de hemel. Die is hemels. En de eerste mens heeft God afgeschreven. Maar de religie van de mens wil toch die mens weer op een podium zetten. Terwijl God hem aan het kruis heeft weggedaan. Nou, wie niet aanbidt wordt gedood. Dus ja, even neerklinden, maar er is wel een prijs als je dat niet doet. Een dwang. Voor de geestelijke mens is het onmogelijk, want de drie vrienden worden daarom openlijk beschuldigd. En waar is Daniel in het hele stuk? In hoofdstuk 6 is het precies omgekeerd. Daar wordt Daniel in een leeuwenkuil gegooid. Maar waar zijn die drie vrienden? Dat is toch merkwaardig? Dat Daniel in dit hele hoofdstuk niet voorkomt. Nou, sommige uitleggers suggereren daarmee. En ik kan me daar wel een beetje in vinden. Dat dit gaat over de tijd van de grote verdrukking. En Daniel is dan wellicht een type van de gemeente. Die is er dan gewoon niet meer. De gemeente is niet op aarde tijdens de grote verdrukking. Het overblijfsel van Israël wel. En daar zijn deze drie vrienden een beeld van. En is je ook opgevallen hoe vaak hun namen genoemd worden in dit stuk? Ik denk wel 10 keer. Er staat niet en de drie vrienden. Maar elke keer Sadrach, Mesach, Abednego. Alsof God wil zeggen, ik ben zo trots op deze mannen die mij niet verloochenen. Dat ik hun naam iedere keer weer noem. Want die stadhouders zijn anoniem. En dat geldt voor ons ook, hè? God verheugt zich in heel in het bijzonder in hen die zijn zoon vertegenwoordigen in deze wereld. Maar juist ook in Babel, in de verwarring van deze tijd. Dat je tegen je vrienden zegt van ja, maar die ook naar een gemeente gaan. En misschien ook al die invloeden van het gouden beeld hebben. De mens, oh, de mens, ja, je bent uniek, je bent... Je zegt, nou, maar het gaat ook niet om de Heer Jezus. Of het gaat veel te weinig over de Heer Jezus. Ik vind het, dat waardeert de Heere God. Ja? De aanklagers, nou moet je maar eens even kijken hoe dat werkt in vers 9. Zo gaat het in de politiek, hè. Als je wat gedaan wil krijgen, dan moet je 2 dingen doen. Degene die je wil behagen, moet je vleien. En degene die je weg wil hebben, die moet je eventjes in een verkeerd daglicht zetten. Doen ze ook, want in vers 9 staat: O koning, leef in eeuwigheid. Ja? Dat is een beetje vleien. Maar dan zeggen ze, vervolgens, heel subtiel, vers 12, nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld. Namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Ze zeggen als het ware, nou zelfs met zo'n positie die ze hebben, zijn ze u nog ongehoorzaam. Dus dan moet wel een grote straf op volgen hier. Dus dat is in de politiek altijd ook, hè. Dat je tegenstander uitschakelt, dan ga je zeggen wat voor verantwoordelijkheden hij heeft en hoe hij daarin gefaald heeft. Joodse man. Maar dan staat er, even kijken. Dan vraagt hij, aanbidden jullie mijn beeld niet enzovoort. En dan zegt hij uiteindelijk, en dat is even eigenlijk de kern van dit gedeelte, vers 15 op het eind. Wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Hier zie je dus de goddeloosheid die zich verheft en ze het zelfs opneemt tegen de God van Israël. Wie is dan die God voor jou? Die je uit mijn, dus de verheffing van de mens, macht kan redden. Ik heb het ook even in je samenvatting geschreven. Nou, in Daniël 2, vers 47, kijk maar even. En dat is ook belangrijk om dat even te noemen. Kijk, daar zie je staan, nadat Daniël de droom heeft uitgelegd enzovoort, dan zegt de koning in vers 47, Daniël 2, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Ja? Als het hem uitkomt, kan een machthebber ook best wel een belijdenis hebben waarvan mensen zeggen, nou, hij is gelovig. Charles en Camilla, nou, die trouwden in de kerk, ze werden gekroond in de kerk, er was een preek. Ze belijden de God van de goden. Maar als hun eigen macht in het gevaar komt, dan zegt hij in vers 15 van hoofdstuk 3, wie is dan die God? Wie is dat dan? Hij kent hem niet. Dus om je zand in de ogen te strooien, kunnen sommige leiders ook in de gemeente, ja, in de christenheid, in de kerk, kunnen dan wel praten over God. Maar het gaat hen uiteindelijk om hun eigen macht. Zoals in de derde brief van Johannes staat geschreven over Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn. En mensen die het niet met hem eens waren, werden de gemeente uitgeworpen. Dat zijn de narcisten in de gemeente. Ik heb ze meegemaakt. Ze lachen je vriendelijk toe. En ze zijn heel aardig. Maar op het moment dat je een spelbeprikje geeft aan hun positie. Of aan hun opvattingen. Aan hoe zij het doen. Dan veranderen ze een blad aan de boom. En dan word jij eruit gewerkt. Zo werkt het. Nou, dan zeggen de drie vrienden, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Wat ze wel doen, is dat ze getuigen van hun geloof. Ze zeggen, even terug naar de tekst. Even zien. Daniël hoofdstuk 3. Even zien. Vers 17. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, zie, onze God, dat zegt Nebukadnezar niet. Ons verlossen uit het brandende vuuroven. En hij zal ons ook koning uit uw hand verlossen. En zo niet. Nou, dat is wel heel belangrijk hoor. En zo niet. Want heel veel figuren vandaag, ik noem even Tom de Wal, die vorig weekend of het weekend ervoor nog een conferentie belegd heeft voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. En dan roept van... vruchteloosheid is niet voor een christen bedoeld. Iedereen kan, als die maar geloof heeft, kinderen krijgen. Maar hier staat, God kan het, maar zo niet. Zo niet. Dat is veel meer bijbels. Wat hun ook zou overkomen, zij bleven op hun God vertrouwen. Dat kan alleen maar als de Heer Jezus voor jou leeft. Als hij... ja, jouw Heer is, jouw heiland is, als hij jouw koning is. Nou, dat is niet helemaal bijbels, jouw koning, jouw Heer. Als hij jouw eerste liefde is. Dan zul je nooit iets doen wat tegen zijn geboden ingaat. Ook al vragen mensen in de gemeente dat of in de overheid dat. Ja? Nou, wij leven ook onder goddeloze heersers. Eventjes, als we het even toepassen op de overheid. We kunnen het ook toepassen op de christelijke leiders. Hè? Maar we kunnen het ook toepassen op de overheid. Want dan zegt de Bijbel, dan moeten de overheden onderdanig zijn. Romeinen 13 vers 1, Titus 3 vers 1. En respect eert de koning, zegt 1 Petrus 2. Je kunt het niet eens wezen met de overheid, en dat gebeurt mij ook heel vaak. Ik was ook heel vaak het niet eens met de maatregelen die we hebben gehad in de coronatijd. Maar ik wil nog niet zeggen dat ik op een preekstoel moet gaan roepen dingen over Rutte of de jongen die respectloos zijn. Dat kan niet, als gelovig kun je dat niet maken. Dat doen deze vrienden ook niet, ze blijven hem de koning noemen. En ze blijven met respect tegen hem spreken. Maar zodra of een christelijke leider of een overheid dingen van ons vraagt die tegen het woord van God ingaan, over abortus of over, nou ja, je kunt heel veel voorbeelden noemen, hè, die echt tegen Gods woord ingaan, dan zegt de Bijbel, en dan zien we in Handelingen 5, vers 29, Petrus en apostelen dat ook duidelijk zeggen, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. En soms is dat een heel lastig gebied. We herinneren ons allemaal nog wel de vaccinatie, de QR-codes die allemaal dreigden. Het werd op een gegeven moment een beetje spannend. En er kwam een enorme verdeeldheid binnen de christenheid. Want de ene groep zei, vaccinatie is gevaarlijk, en de andere groep zei, het is een gave van God. Nou, de overheid is hierin Gods dienares. En anderen zeiden, nee, dat is juist de Satan. Nou goed, en toen had je een gigantische discussie. En in dat soort gevallen is het helemaal niet zo eenvoudig, wat zegt Gods woord. Ik heb daar zo mijn gedachten over, maar die ga ik nu niet ventileren. Mag ik straks na de opname mag je mij vragen. De leiders worden dan, vers 19, met grimmigheid vervuld. Dat zie je ook bij de narcistische, nou ja, Diotrefes leiders. Ze willen hun positie in de gemeente behouden. Jij komt met een ander verhaal. Jij doet het anders als zij het willen. En dan worden ze met grimmigheid vervuld. Kunnen ze niet hebben. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt trouwens. Ik heb het een paar keer meegemaakt omdat ik natuurlijk soms dingen leer die bepaalde mensen niet leuk vinden. Nou, dan kun je reageren met, oh, ik ben het er niet eens. Laten we samen eens naar het woord van God kijken. Of je wordt gelijk met grimmigheid vervuld en je zorgt dat ik buiten spel kom te staan. Nou, dan gebeurt er het volgende. 7 maal heter wordt de oven gestookt. Op zich was dat vrij dom, want A, zijn eigen mannen komen om. En B, zijn nederlaag wordt nog groter. Maar in de grote verdrukking zal voor het volk Israël 7 maal erger vervolging zijn dan dat ze ooit gekend hebben. Kun je dat voorstellen? Als je de beelden ziet van de Tweede Wereldoorlog. En dan roepen allerlei mensen, ja, maar de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Lekker makkelijk, jullie zijn dan weg. Nou, ik snap die gedachte natuurlijk. Maar de verdrukking is 2000 jaar lang al gaande. Ook in de gemeente. Vervolgde kerk. Dus dat is niet helemaal natuurlijk te vergelijken met de verdrukking die de Joden hebben ondergaan. Die is ook verschrikkelijk. Het is allemaal het werk van Satan. Ja? Nou, dan staat er in een merkwaardig zinnetje. Misschien is je het opgevallen. Dan heb ik hem weer dicht gedaan, maar moet ik hem even open doen. Omdat ik natuurlijk meerdere apparaten liggen hier. Maar misschien kun je nog even dat terugpakken. Zinnetje staat in vers. Even kijken. Even zien hoor. Ja, in vers 24, daar staat. Haastig stond hij op. Dus hij komt van zijn troon af. En daarin zit eigenlijk ook wel een heel mooie les. Dat op het moment dat je de Heer Jezus wil zien als ongelovige, moet je wel van je troon afstappen. Want hij ziet letterlijk een vierde man rondlopen. En hij noemt die vierde man een zoon van de goden. En zo zal ook tijdens de grote verdrukking het Joodse overblijfsel gesteund worden door de Heer Jezus. Want er staat geschreven in Gods woord dat zij hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is Openbaring 12, vers 11. Dat zie je ook bij deze drie vrienden. Ze hebben overwonnen doordat de Heer Jezus bij hen is. Maar ze hebben ook een getuigenis gegeven. En het getuigenis was dat ze niet andere goden willen vereren dan alleen de God van Israël. En voor ons geldt natuurlijk precies hetzelfde. Nou, Hebreeën 11 staat dat sommigen door het geloof de kracht van het vuur geblust hebben. Er staat dus niet het vuur geblust, maar de kracht van het vuur. Zij wandelen daar gewoon rond in, weet ik hoeveel duizend graden het was, en hun boeien worden verteerd. En er is één man bij hen, dat is de Heer Jezus. En dat geldt ook voor ons. En dan wil ik graag even met jullie naar 1 Petrus. Twee stukjes lezen. Even van achter naar voren. Eerst 1 Petrus hoofdstuk 4. En dan naar hoofdstuk 1. Dat is vers 12. Daar staat: geliefden, laat de vuurgloed in uw midden die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u. Opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig. Dat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Prachtig. Dus hier gaat het over een vuurgloed die bedoeld is, of die over je komt als je lijdt in de naam van de Heer Jezus. Je hebt hem beleden en er komt vervolging. Maar er wordt twee keer gesproken over heerlijkheid. De eerste keer is als hij komt, de heerlijkheid die voor ons ligt. Dat als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. En de tweede keer over de heerlijkheid van de geest van God die op ons rust. Ja? Nou, wij komen ook in beproevingen en moeilijkheden. En dat is ook een vuurgloed. En in die vuurgloed van moeilijkheden is de Heer Jezus. En dat zie je in hoofdstuk 1 van Petrus. Kom nog even heen. 1 Petrus 1. Daar staat in vers 6 dat wij ons verheugen in, nou ja, de behoudenis die straks een volkomen zal zijn. En dan gaat de tekst verder in vers 6. Daarin verheugt u zich, zo nodig. Dus er staat eigenlijk waar nodig. Dus het is nodig, soms. Nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Dat is nodig, zegt hij. Opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan dat van goud, van die van goud, dat vergankelijk is, en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Zie dat? Dus we verheugen ons in de behoudenis die komt en die er nu al is. Maar wij worden ook een korte tijd, dat is ons hele leven eigenlijk, zo nodig, waar nodig, bedroefd. Want er zijn allerlei beproevingen, ja, je hebt net wat verteld. Hè? En zo kennen we allemaal onze eigen beproevingen. Maar God wil dat toestaan om ons als vuur te louteren, dat, net als die vrienden eigenlijk. Dat was trouwens niet tot hun opvoeding, hier dus wel. Maar de overeenkomst is dat de Heer Jezus is. Want in vers 8 staat, van de kracht om vol te houden is, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Zie je dat? Dus daarin is de vierde man de vierde persoon in de oven. De Zoon van God. Christus, de Heer Jezus. Paulus zegt, hij heeft mij bijgestaan, hij heeft mij versterkt. Terwijl ik tegenstand had van Alexander de Kopersmid, 2 Timotheus 4. Terwijl alle me hebben verlaten en niemand heeft me bijgestaan tijdens mijn rechtszaak, alleen Lucas. Terwijl mijn medewerker Demas mij heeft verlaten. Allemaal beproevingen die Paulus bedroefden. Maar hij zegt, de Heer heeft mij bijgestaan en hij heeft mij versterkt. Dus de vierde persoon in de oven van Daniel 3 is altijd ook in onze beproeving. En dan staat er zo'n prachtige bemoediging in Jesaja 43. Heb ik ook nog even op je samenvatting gezet. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Het gaat dus over Israël dit, hè? Maar dat kun je op jezelf toepassen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Dus dit gaat over beproevingen, over moeilijkheden. Ja? Nou, dan komen ze uit de vuuroven en dan staat dat er zelfs geen brandlucht aan hen hing. Straks zullen alle verdrukten uit de grote verdrukking die gedood zijn, zullen worden opgewekt, Openbaring 20 vers 4, en zullen met Christus regeren 1000 jaren lang. Er zal geen brandlucht meer aan hen zijn. Dat wat er gebeurd is helemaal voorbij. Dat geldt ook voor ons. Als we straks door de Heer Jezus worden gehaald, kan vanavond gebeuren, ik hoop het, dan zullen we in één oogwenk veranderd worden en dan zullen we hem gelijk zijn en dan zal er geen enkel spoortje meer te vinden zijn van de beproevingen die wij hebben moeten maken. In ons lichaam, in onze geest, wat het ook kan zijn. Ja? Maar het heeft nog een betekenis en dat is dat ze gaan daar niet over spreken. De brandlucht is weg, dus ze gaan niet overal in alle dorpen vertellen van, moet je kijken wat ons gebeurde. We waren er over, niks gebeurde. Een wonder, hè? Nou, een powerpoint erbij, een getuigenis. De brandlucht is weg. Ik was ooit eens op een samenkomst, duurde 1,5 uur, die spreker. En die vertelde even over zijn bekering. En die heeft, ik denk, als ik niet overdrijf, 3 kwartier tot 1 uur gepraat over zijn oude leven. Alle details erbij. En ongeveer een kwartier, 20 minuten over zijn bekering. De brandlucht was voortdurend overal aan te ruiken. Snap je? Maar dat doet Paulus niet. Dus het is niet de bedoeling dat wij allemaal aandacht gaan vragen voor dat verleden. Dat wij onszelf presenteren als, moet je kijken waar ik allemaal heb meegemaakt. Maar dat we de Heer Jezus brengen. Daarom is het ook altijd heel opvallend dat hoe geestelijker de christen, hoe minder hij of zij over zichzelf spreekt in het openbaar. En hoe meer hij over de Heer Jezus, of zij over de Heer Jezus spreekt. Zoals Corrie ten Boom dat ook deed. Ja? Christus, daar gaat het om. En zoals deze vrienden ook niet spreken over wat er gebeurd is. Nou, tenslotte. Dan zegt Nebukadnezar op het eind, ja, er moet een verbod komen op lastering van die ene God. Punt. Alle andere godsdiensten worden gewoon getolereerd. Er wordt ook niet gezegd, die God moeten we aanbidden. Weer zien we dat hij geen band heeft met die God. Ik heb trouwens het laatste netje verbijt geschreven. Tot aanbidding roept hij er ook op en verbijt. Moet het ook zijn verbied. Hij andere goden niet. Maar in het volgende hoofdstuk, wat wij DV over 2 weken zullen bespreken, dan zien we dat hij tot op de grond wordt afgebroken en zich bekeert tot de levende God. Nebukadnezar, het gouden hoofd. Ja? Goed. Nou, samengevat, het beeld is vandaag al in de wereld. Het gouden beeld. Dat is eigenlijk heel simpel. De verering van de mens. De mens vindt zichzelf van geweld. De wetenschap, het klimaat, de mens weet het allemaal wel. Hoe het moet opgelost worden, wat de oorzaak is. Overal hebben ze een antwoord op. Maar als je ze vraagt, hey, wat is eigenlijk de zin van het leven? Ja, dat weet niemand. Wat is eigenlijk na de dood? Ja, dat weet niemand. Oh. Maar wat er op Mars is en op Venus en dat soort zaken, dat weten we allemaal wel hoe we moeten komen. En, zijn zo, dat gouden beeld. Maar in de gemeente ook, hè? De invasie van een andere geest, een andere Jezus, een andere evangelie, dat de mens verheerlijkt. En dat zie je dus in, nou ja, we kunnen een, ik zal even een voorbeeld noemen, je kunt een masterclass volgen van hoe je moet spreken in de gemeente. Kost wel eventjes een paar honderd euro natuurlijk. Maar wat zegt de schrift? Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. De geest deelt uit wie hij wil. De Heer Jezus geeft leraars, herders, evangelisten enzovoort. Maar de mens zegt nee, dat kunnen wij je leren. Snap je? Het gouden beeld. En er zijn nog veel meer voorbeelden. En in de grote verdrukking, het is ook profetisch, zal Israël in de vuur overkomen van de beproeving. En die beproeving is van Satan. Hij zal dat volk proberen te ziften als de tarwe en het zal niet lukken. Maar er zullen toch heel veel slachtoffers vallen. Nou, tenslotte, ook wij gaan door allerlei vuur, beproevingen, moeilijkheden. En ook aan ons zal straks geen brandlucht meer zijn. Dinsdag hadden wij een avond over Openbaring 21, ik weet niet of je het hoofdstuk een beetje kent. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En dan staat er dat de poorten worden niet gesloten. Er zal geen nacht meer zijn. Geen brandlucht, geen nacht. Want God is het licht, het lamp. Het lam is het lamp, de lamp. En wij zullen dan als hij hem zijn. Tijdens het duizendjarig rijk. Mooi, hè? Nou, doe er je voordeel mee. En we sluiten deze avond dan hierbij af. En dan de volgende keer hopen we Daniel 4 te bespreken als de Heer nog niet gekomen is. En ik ben heel benieuwd hoe de situatie in de wereld dan weer is. Want met de week verandert het.